SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Aanstaande zondag, 7 mei, vindt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk plaats, waar bepaald zal worden wie de nieuwe Franse president wordt voor de komende 5 jaar. De strijd gaat tussen Emmanuel Macron met zijn eigen partij En Marche en Marine Le Pen van Front National. Dr. Otto Holman is EU-deskundige, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vroeg hem wat er wordt verwacht van deze tweede ronde.
Ja, nou, het lijkt een gelopen race te zijn, want er zijn nog twee kandidaten over. Dat is Marine Le Pen van Front National, de extreemrechtse kandidaat aan de ene kant. En Macron, ja, hij is voormalig minister van Financiën onder Hollande, dus hij is gelieerd aan de Socialistische Partij, maar eigenlijk ook helemaal niet. Hij heeft zich daarvan losgezongen en is nou een soort van onafhankelijke kandidaat. Maar hij heeft het goed gedaan in de eerste ronde. En ik verwacht dus dat hij ruimschoots zal winnen. Al zal het alleen maar zijn omdat de twee andere kandidaten, er hebben 4 kandidaten meegedaan, 4 serieuze kandidaten hebben meegedaan in de eerste ronde. En ja, wat sommigen noemen extreem linkse, maar dat extreme valt wel mee. Maar een linkse kandidaat, Jean-Luc Mélenchon, en een rechtse kandidaat, centrumrechtse kandidaat, François Fillon, die hebben al beide opgeroepen richting hun kiezers van stem in de tweede ronde op Macron. Want alles is beter dan dat Le Pen de verkiezingen gaat winnen. Ja, goed, het was al een heel onverwacht, hè. De Le Pen die had in de eerste ronde gehoopt dat ze meer dan 30% zou krijgen. En dat is eigenlijk maar 21% geworden. En minder dan Macron. Dus dat is eigenlijk een teleurstelling voor Le Pen. Ook al is ze dan wel uitgekozen voor de tweede ronde. Maar ze had toch eigenlijk als overwinnaar uit die eerste ronde willen komen. En dan op de golven van die overwinning een kans willen maken in de tweede ronde. En het ziet ernaar uit dat het zelfs niet spannend wordt komend weekend. En dat Le Pen gewoon gaat verliezen.
Zelfs haar vader had kritiek op haar. Dat ze niet sterk genoeg was geweest.
Kijk, ze heeft natuurlijk een moeilijke positie. Haar vader die heeft natuurlijk veel. Dus die zou de schuld eigenlijk bij hemzelf kunnen leggen. Maar die heeft natuurlijk veel voor haar verpest in de afgelopen jaren. Hè, door altijd over de top uitspraken te doen. Over de Holocaust en over buitenlanders enzovoort enzovoort. En over Europa. En de dochter, die is eigenlijk een beetje gaan zwalken. Want die heeft gezien dat echt extreemrechtse, bijna fascistoïde uitspraken geen soelaas bieden. Dat niet tot een overwinning leidt. Dus die is een beetje opgeschoven naar het midden. Dus die heeft weliswaar nog steeds scherpe uitspraken over migranten. En scherpe uitspraken over Europa. Maar met name dat Europa, hè, de afgelopen week heeft ze dus een aantal uitspraken gedaan. In de hoop dat dat kiezers oplevert. Die dus minder anti-Europees zijn dan voorheen. Dus heeft bijvoorbeeld geroepen, ik voel me Europees. Ze heeft gezegd dat als zij wint, de euro niet meteen wordt omgewisseld voor de Franse franc. Nou, dus dat zijn allemaal uitspraken die erop lijken te wijzen dat zij toch een beetje zwalkt tussen het extreemrechtse gedachtegoed van haar vader en een groot deel van de partij. En aan de andere kant toch een wens om electoraal meer succes te hebben. Maar ik denk dat het te laat is. Ik denk dat ze dat niet meer gaat redden. En dat, wat ik al zei, Macron de verkiezingen gewoon gaat winnen. Veel zal ook afhangen van of de linkse stemmers en de centrumrechtse stemmers, in plaats van thuis te blijven, mokkig thuis te blijven zitten. Mijn kandidaat is niet naar de tweede ronde, dus ik ga nu niet in de tweede ronde stemmen. Veel hangt af van de vraag of die kiezers in de tweede ronde dan wel naar de stembus gaan en dan op Macron gaan stemmen. Maar de verwachting is dat het echt een landslide overwinning wordt.
Ja. De populistische trein in Europa lijkt een beetje te zijn vertrokken. Waarom is dat? Wat is je verklaring daarvoor?
Nou ja, kijk, je ziet het over de hele linie. Hè. We hebben het een paar weken geleden gezien in de Nederlandse verkiezingen. Ja. Waarvan toch in de aanloop naar de verkiezingen toch werd gevreesd dat Geert Wilders een enorm winst zou boeken. Nou, dat is allemaal heel erg meegevallen. Daar werd ook eigenlijk al bijvoorbeeld door mensen als Rutte gezegd van, nou, we hebben de eerste overwinning ten opzichte van het populisme geboekt. Als je kijkt naar Duitsland, dan heb je de Allianz für Deutschland. Dat is een toch vrij extreem rechtse partij. Die had de wind in de zeilen in 2016 en begin van dit jaar werd gevreesd dat bij de aanstaande verkiezingen die partij wel eens een hele hoge oogst zou kunnen gooien. En wat je nu ziet is twee weken geleden in het weekend een leiderschapscrisis. De partij en de partijleiding die ligt overhoop met elkaar. Dus die partij die is ook in de laatste regionale verkiezingen heeft ze lang niet het succes geboekt wat men verwacht had. En ook hier in Frankrijk zie je dat Marine Le Pen... Daarvan werd verwacht, dus dit keer zal ze echt wel een kans maken om de Franse verkiezingen te winnen. En dat lijkt dus absoluut niet te gebeuren. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we langzamerhand het hoogtepunt van de crisis hebben bereikt. Nee, ik moet het anders zeggen. We hebben het dieptepunt van de crisis verlaten en we gaan weer langzamerhand omhoog. Zo moet ik het zeggen. En dus de economische getij, dat trekt weer aan. Dat zie je overal in Europa. We hebben vandaag bericht ontvangen dat de werkloosheidscijfers ongekend laag zijn. En in lange tijd niet meer zo laag zijn over gemiddelde werkloosheidscijfers in Europa. Er is weer vertrouwen onder consumenten enzovoort. En er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van populisme en eurosceptisch denken. En er zit een hele duidelijke correlatie, een heel duidelijk verband tussen economische neergang en het zoeken naar een zondebok. En Europa is, en de elite in het algemeen, Europese elites, die zijn dan vaak de eerste aangewezen om daar tegenin opstand te komen. Nou, en dat is toch een voedingsbodem voor populisme. En nu het economisch weer beter gaat, zie je dus dat ook het populisme zijn hoogtepunt heeft gepasseerd en niet meer die kracht heeft en niet meer dat elan heeft en niet meer... Nou ja, de wind in de zeilen heeft die het nog een paar jaar geleden wel leek te hebben. En dat is mijn verklaring voor het feit dat het over de hele linie, in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland. Behalve misschien, dat zou je kunnen zeggen, in Oost-Europa, in landen als Polen en Hongarije, waar nog populistische leiders nog sterk aan de macht zijn. Maar ook daarvan zou je kunnen zeggen, bij volgende verkiezingen, dat die misschien toch ook wel het moeilijk zullen krijgen om in het zaal te blijven zitten.
Zou je kunnen zeggen dat het vertrouwen terug is in de EU?
Ja, je ziet dat gek genoeg. Dat is alweer een paar weken geleden, maar toch. Er worden nu demonstraties in verschillende plaatsen in Europa georganiseerd. Demonstraties voor Europa in plaats van tegen Europa, wat een paar jaar geleden nog echt bon ton was.
Ja, ja.
En dus mensen komen er steeds meer achter dat Europa toch niet zo'n slecht idee is. Dat voor allerlei redenen, veiligheidspolitieke redenen, de relatie met Rusland, de relatie met Midden-Oosten, de relatie met Turkije, de vluchtelingenproblematiek enzovoort enzovoort, dat Europa nog niet zo'n slecht idee is. Dat we eigenlijk moeten constateren dat Europa de enige manier is om dit soort grote problemen het hoofd te bieden. En ja, ik denk dat langzamerhand... Kijk, als je dus in een economische neergang zit, als een of meerdere gezinsleden worden ontslagen en werkloos thuis zitten enzovoort, dan worden de wereldproblemen gereduceerd tot het probleem in je eigen gezin.
Natuurlijk.
En dan zoek je een oorzaak voor het gezinsprobleem en dan is het al gauw, het is de regering of het is Europa enzovoort.
Ja.
Maar als dat weer langzamerhand aantrekt en als er weer meer vertrouwen komt enzovoort, dan komt er ook meer ruimte om je open te stellen, om je blikveld te vergroten en te kijken naar de wat grotere problemen, zoals klimaatverandering. Nou ja, iedereen zou eigenlijk moeten begrijpen dat klimaatverandering door een land als Luxemburg of door een land als België of door een land als Nederland en zelfs niet de grotere lidstaten alleen kan worden opgepakt.
Nee, nee.
Dat moet gezamenlijk worden gedaan.
Ja.
Ja, en in die zin denk ik inderdaad dat het vertrouwen in de Europa en in de Europese Unie aan het stijgen is. En ik durf zelfs de stelling aan dat dat misschien zelfs wel in Groot-Brittannië ook het geval is.